zal een einde komen aan het misbruiken van zijn naam. Nog even en dan zullen allen die zijn naam belijden zich eindeloos verblijden. Sabbat zal het zijn. Eeuwige Sabbat in het Koninkrijk der Hemelen. Daar mag u rusten van alle moeitevolle arbeid, van alle leed en lijden. Geen vader en geen moeder zal meer bedroefd zijn om hun kinderen. Geen kinderen meer om hun ouders. Want allen zullen wij kinderen van God zijn en broeders en zusters in de Heer. Geen dood en doodmakers zullen er gevonden worden in dat land van vrede. En er zal een einde gekomen zijn aan alle ontrouw en huwelijksverdriet. Want heel Gods gemeente zal als een bruid gekleed gaan voor haar bruidegom Christus. En alle deuren kunnen openen van het slot, want er zal geen dief gevonden worden. En ieder zal een goed getuigenis geven van zijn naaste. Aan alle hebzuchtig begeren en verkeerde verlangens zal een einde komen, want ieder zal meer dan verzadigd zijn van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze opgestane Heer. Halleluja. Amen. We gaan zo de Bijbel openen en we willen eerst zingen Psalm 78 vers 1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. Laten wij samen bidden om het licht van de Heilige Geest. Heer onze God, trouwe God, die door de tijden met ons meegaat, ook weer dit nieuwe jaar in. Ook vandaag mogen wij weer van dat grote geheim horen. Van dat geweldige evangelie van redding, van verlossing. Waar we soms zo naar kunnen verlangen in deze wereld. Als we om ons heen kijken, ver weg. Maar soms ook heel dichtbij. Dat we ons vastzitten, voelen zitten. Niet weten hoe we loskomen. Heer onze God, wilt u ons daarbij de weg wijzen. Wilt u ons hoop bieden. Wij bidden u daarom, want als we naar onszelf kijken, lukt het vaak niet. We hebben wel goede voornemens, maar die worden ons soms weer bij de handen afgebroken al snel. En daarom bidden wij u, Heere God, wilt u naar ons omzien? Wilt u naar ons zien, niet naar onze daden en gedachten en gevoelens, maar naar het beeld van uw zoon, waarnaar wij zullen gevormd worden. Zo bidden we het u. Als we ook horen van de geboden die als beloften ook ons gegeven worden, kunnen er zo naar verlangen om de goede dingen te doen vanuit onszelf, vanuit ons hart. Kom dan en herschep onze wil. Herschep onze geest. Herschep onze ziel. Heer onze God, zo bidden we het u. We vragen u om vergeving. Telkens weer mogen we opnieuw beginnen. Soms schamen we ons ervoor om vergeving te vragen. Maar u nodigt ons telkens weer uit om niet beschaamd om vergeving te vragen. Wij danken u daarvoor om uw geduld, om uw trouw. Heere onze God, kom zo met uw Heilige Geest in ons midden als we de Bijbel gaan openen hier, maar ook bij de kinderen in de nevendienst. Dat we mogen verstaan wat u tot de gemeente wil zeggen. Dat grote geheim wil openbaren. Heer onze God, kom zo met uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, kom. In Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen naar voren komen. Waar gaan jullie altijd even zitten? Gaan jullie hier zitten? Je mag ook op de stoelen zitten. Ga je altijd hier zitten? Kun je dan wel het lied straks zien? Ja, hè? Ja. Nou, mooi. Allemaal een gelukkig nieuwjaar gewenst. En jullie moeten morgen weer naar school, of niet? Heb je er zin dan? Nee, oh. Nou, dan is het fijn om nog vandaag vrij te zijn en hier in de kerk. Jullie gaan het hebben over Johannes de Doper. Wie weet wie Johannes de Doper is? Wat deed Johannes de Doper?
Ja? Mensen dopen.
Ja, dat was een makkelijke, hè? Als je Johannes de Doper heet, dan is het logisch dat je gedoopt. Maar ging het nou om Johannes de Doper zelf? Nee, want hij wees naar iemand. Er zijn hele mooie schilderijen bekend waar Johannes de Doper zo op staat. En dan wijst hij. Waar zou hij naar wijzen? Wie weet dat?
Naar Jezus.
Naar Jezus. En dan zegt hij, zie het lam van God. Maar waarom wordt Jezus nou een lam genoemd? Wie weet dat? Ik ga ook niet alles verklappen natuurlijk, want anders dan is er niks meer te vertellen.
Omdat hij werd gedood als een soort lam?
Ja, een lam is onschuldig, hè? Een onschuldig lammetje. En Jezus werd ook gedood, net als een lammetje. Nou, jullie gaan er straks meer over Johannes de Doper horen. Dan gaan we eerst nog zingen van de koning die is geboren, de Heer Jezus. De koning is geboren.
Thank you.
Wij gaan lezen uit de brief van Paulus, de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En wel hoofdstuk 1. En 1 vers het hoofdstuk 3. Wordt het vertoond of niet? Ja, hè? Ja. Goed, kunnen jullie meelezen. 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met 17. Paulus had gevraagd of Timotheus achter wilde blijven in Efeze, omdat er nogal wat problemen waren. En hij vraagt om de jonge Timotheus daar de gemeente te leiden. En dan zegt hij: ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd om Hem te dienen, hoewel ik Hem vroeger heb gelasterd, vervolgd en beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij Zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus hebben. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Onder hen neem ik de eerste plaats in. Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd, om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan nog één vers uit hoofdstuk 3, hoofdstuk 3, vers 16. Het is eigenlijk een lied dat Paulus daaraan heeft, hoofdstuk 3, vers 16. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de geest. Is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu zingen van het kostbaar geheim uit Hemelhoog 460 vers 1 en 3.
Thank you.
Na de verkondiging zingen wij van lied 653 vers 7 en 4. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. Lied 653 vers 7 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, misschien heb je dat ook wel eens, dat je heel veel van het christelijk geloof niet snapt. Het is allemaal zo raadselachtig soms. En jullie jongeren horen dat misschien wel eens op school van klasgenoten. Dat geloof van jou, dat vind ik toch maar wat vreemd hoor. Neem nou dat kerstfeest, dat die hoge God, waar jullie in geloven, dan naar de aarde komt en wordt geboren als een mensenkind, als een baby. En dan nog wel uit een maagd ook, Maria. Nou zullen sommige mensen zeggen, ja, kerst dat kan ik nog wel begrijpen, maar Pinksteren, daar snap ik eigenlijk helemaal niks van. He, kerst, dat gaat dan wel, paas is iets moeilijker. Pinksteren is het allermoeilijkste feest om te begrijpen. Ik zou dat eens om willen draaien. Pinksteren is het makkelijkste feest om te begrijpen. Kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen, hier zitten we. Mensen die geloven, het geloof zoeken, daarmee bezig zijn. Dat is wat de geest doet, dat is wat de Heilige Geest doet. Dus dat kun je zo zien. Pasen is al wat moeilijker, dat iemand opstaat uit de dood. Nou ja, oké. Maar kerst, dat is pas iets om niet te snappen. Dat die hoge God, die onnoemelijke, almachtige God, geboren wordt in een mensenkind. Een baby wordt, dat is toch niet te begrijpen. Als je daar goed over nadenkt, dan snap je daar toch helemaal niks van. Nou, dat hebben meer mensen. Soms zeggen ze het ook hardop. Dat kan nooit, geboren uit een maagd. Nou, en dat hij dan God is. Die Jezus, dat zal wel een gewoon mens zijn. Maria zal wel is zijn moeder en die zal wel zwanger geraakt zijn van of Jozef of van een Romeinse soldaat. Dat is vaak gezegd in de geschiedenis. En dat hij is opgestaan uit de dood. Nee, dat gaat er bij mij ook niet in. En gestorven voor onze zonden? Nee. Die Jezus is een toffe peer, maar niet onze Heer. Ook in de tijd van Paulus in Efeze waren er al zulke mensen die een afwijkende leer verkondigden. Allerlei dwaalleraren die verzinsels vertelden. Die ingingen tegen de heilzame leer. En Paulus had Timotheus gevraagd om daar nou in Efeze te blijven en die heilzame leer te onderwijzen. En Paulus wil door middel van deze brief Timotheus een hart onder de riem steken. En heel compact en krachtig verwoordt Paulus in een lied waar het in het geloof om gaat. Het gaat in het evangelie om deze boodschap. En die is ook nog eens betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Namelijk dat Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Daar gaat het om. Christus Jezus is gekomen van boven naar beneden. Van al zo hoge, van al zo veer, zingt het bekende kerstlied, nu zij het willen komen, Jezus, lieve Heer. Daar zit al een boodschap in. Het gaat er dus niet om dat wij naar boven moeten klimmen, dat wij naar boven moeten zullen proberen te komen, dat wij allerlei dingen moeten doen om bij God te komen. Nee, God komt naar ons toe. Hij daalt in deze zondige wereld. In een sterfelijk lichaam. In het vlees. Dat betekent dit zondige bestaan. Daar is hij afgedaald. Onder ons gekomen. Christus Jezus is in deze wereld gekomen. En dat vierden we met kerst. Christus Jezus. Let erop hoe Paulus dat zegt. Welke volgorde. Niet Jezus Christus. Sommige mensen denken dat Christus een achternaam is. Nee, Christus Jezus. Christus is een titel. Messias. In het Hebreeuws. Messias. De beloofde Messias is gekomen. En hij heeft ook een naam. Jezus. Een betekenisvolle naam. Jezus, Joshua, de Heer redt. Dus door hem kwam God zelf in deze wereld om zondaars te redden. Nou, dat is de kern van de zaak, Timotheus. En dat moet je de gemeente voorhouden, voorganger. En dat moeten alle voorgangers, ook in onze tijd, steeds weer de gemeente voorhouden. En zeer compact, hè, als een soort magieblokje, legt Paulus dat in de gemeente. En dan natuurlijk moet daar soep van gemaakt worden. Het moet op allerlei manieren verteld worden. En daar is de hele Bijbel vol van. Maar dit is de kern. En alle woorden van versen 12 tot en met 17 zijn geladen. Geen woord is er te veel gezegd. Achter elk woord zit een wereld aan betekenis. Of anders gezegd, woorden schieten tekort. Woorden schieten tekort om dit geheim, dit mysterie van redding, van verlossing op deze manier weer te geven, uit te drukken. En daarom eindigt Paulus ook in een lofprijzing aan God. Voor dit onuitsprekelijke mysterie. Om God daarvoor te danken. Dank aan God die Christus Jezus gezonden heeft. De koning der eeuwen. De onvergankelijke. De onzichtbare. En enige God. Hem zij de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. En al die dingen die kunnen natuurlijk weer op een andere tijdstip weer uitgelegd worden, uitgebreid. Maar hier heel compact jubelt Paulus het uit. En aan het eind van hoofdstuk 3 doet hij dat nog een keer. Met dat lied over God die in Jezus naar de wereld kwam. Wat zo begint. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. En Paulus noemt dat het grote geheim van ons geloof. Geboren, geopenbaard in een gesterfelijk lichaam. Nou, daarmee, doordat hij dat een geheim noemt, sluit hij aan bij die mensen die ik in het begin van de preek noemde. Ik snap dat christelijk geloof niet. God die uit de hemel komt en in een kind naar deze wereld komt om zondaars te redden. Dat snap ik niet. Dat kan nooit, dat is absurd. En dan zegt Paulus, ja, dat is ook zo. Dat is ook niet te snappen. Het is ook ongehoord. Dat is in geen mensenhart opgekomen, zegt hij in zijn brief aan de Korintiërs. En daar spreekt Paulus ook over een geheim. Niemand heeft dat kunnen verzinnen. Het is ook niet iets om te snappen. Dat is iets om van te zingen. Het grote geheim. Ja, het klinkt wel een beetje vaag. Dat snap ik. En jongens en meisjes, klinkt wel een beetje raadselachtig, zou je zeggen. Alsof de inhoud van het geloof een raadsel is, wat blijkbaar opgelost moet worden. En dan hebben we hele wijze en knappe theologen die dat raadsel dan moeten oplossen en dan aan ons vertellen. Geloof als een raadsel dat opgelost moet worden. Nou zo'n raadsel als dit bijvoorbeeld. Ik geef een voorbeeld. Je oom en je tante hebben 5 zonen. En elke zoon heeft 1 zus. Uit hoeveel leden bestaat dit gezin? Ik geef straks het antwoord. Dit is het raadsel. Want een raadsel heeft een antwoord. En als het dan opgelost is, ja, dan kun je dat raadsel ook weer wegdoen. Dan kun je het ook weer vergeten. Het is niet meer belangrijk. Zo is het dus niet met het geloof. Het geloof is geen raadsel dat opgelost moet worden. En dat je dan weg kan doen, maar een mysterie, een geheim. Dat gekoesterd moet worden. Want het geloof richt zich op God. En God, daar kun je soms alleen maar over zingen. Dat kun je alleen maar koesteren, dat geheim. Want God is niet te bevatten. Nou ja, over hoe groot God is, dat hij niet te bevatten is, daar is een mooi verhaal over van Augustinus. Augustinus, bekende kerkvader, die was bezig met een boek te schrijven over God. En op een dag liep hij langs het strand van zijn woonplaats aan de Middellandse Zee. En hij zag een jongetje daar op het strand en die was een kuil aan het graven. En hij ging steeds met zijn emmertje naar de zee en haalde een emmer water uit de Middellandse Zee en goot die in die kuil. En dat deed hij weer en weer. En Augustinus stond het zo een beetje aan te kijken. En toen zei hij tegen het jongetje, wat ben je mee bezig? Wat ben je aan het doen? Nou, zegt het jongetje, ik ben de Middellandse Zee in mijn kuil aan het scheppen. Augustinus, die moest een beetje lachen. En die zei, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Die grote Middellandse Zee kan toch nooit in die kuil van jou? En toen zei dat jongetje dat Augustinus wel kende van de kerk. Nou, dat is dan net zoiets als met u. U probeert God te vangen in één boek. Dat kan ook niet. Pang! Daar had hij een punt. Dat was in de roos. Die grote Middellandse Zee past nooit in die kuil. Zo kan die grote God ook nooit in een boek gepest worden. Zelfs met alle verstand van de wereld kunnen wij dat geheim, kunnen we hem niet bevatten. En dat die grote oneindige God die wij niet kunnen bevatten, nu geboren wordt in een mensenkind, dat is helemaal niet te bevatten. Ongetwijfeld, zegt Paulus, is dit het grote geheim van ons geloof. Is dit het grote geheim van ons geloof. En dat is ook zo. Dat heeft niemand kunnen verzinnen. Kijk, bij andere godsdiensten heb je gelijke dingen als God als schepper. Dat zie je bij andere godsdiensten. De almachtige God, aanbiddenswaardige God. Dat kom je bij islam ook tegen. Nou, bij andere godsdiensten kom je dat wel tegen. Verheven wezen. Maar dat God mens wordt, dat kom je nergens tegen. Dat kunnen wij ook niet bevatten. Maar God zij dank wil hij ons bevatten. Ons raken, ons omvatten. Ons dragen en ons vervullen. En als dat gebeurt, ja, dan ga je zingen. Net als Paulus over dat kostbare geheim. Dat Jezus kwam. En geboren werd in een stal en gelegd in een kribbe. In een kribbe, zal iemand zeggen, wat is dat eigenlijk? Nou, ik weet nog dat de nieuwe Bijbelvertaling uitkwam. En ik was op bezoek bij iemand en dominee, koffie? Ik zei, ja, graag. Zwart zonder suiker, hè? Ik zei, ja, dat klopt. Mag ik u iets vragen? Hij zegt, ik vind het schandalig dat die nieuwe Bijbelvertaling Jezus laat geboren worden en gelegd worden in een voederbak voor dieren. Schandalig vind ik dat. Dat ze dat zo hebben vertaald. En ik vroeg, wat is dan volgens u een kribbe? Ja, dat wist hij niet. En toen ik uitlegde dat een kribbe een voederbak was, snapte hij het nog niet helemaal. En toen zei ik, maar ik ben het helemaal met u eens. Het is schandalig dat onze Heer Jezus Christus in een voederbak voortgelegd. Een aanfluiting. De heiland van de wereld, de verlosser, in een voederbak voor beesten. Hallo meneer de Messias, redder van de wereld. We hebben nog wel een plekje voor u hoor. In de schuur, in een voederbak. God mag wel in het schuurtje, achter in de tuin. Dan kun je hem eruit halen als je hem nodig hebt, maar niet in de woonkamer. Moeten we er geen last van hebben. Of nog sterker, voor veel mensen is God net als een parachute in een vliegtuig. Voor de piloot. Het is handig dat zo'n parachute er is, maar je hoopt hem nooit nodig te hebben. Schandalig om God zo weinig plaats te geven in ons leven. Om Jezus slechts in een voerbak te leggen. Of is dit nou juist evangelie? Is dit nou juist het evangelie? Jezus biedt zich aan in een voederbak. Ja, want is hij niet juist het voedsel voor de wereld? Juist voor de honger in de wereld, het geestelijk voedsel. Oh ja, het gaat met kerst om eten. Dat hebben we wel gezien. Misschien heeft u ook wel gedacht, wat zullen we doen? Rollade of gourmetten? Maar het gaat inderdaad om eten. Dat Jezus Christus is het voedsel wat in een voederbak wordt gelegd. Dus is dit niet het evangelie juist? Jezus in een voederbak. Wij hongeren naar de zin in ons leven. Jazeker. De wereld heeft steeds nog honger. En Jezus Christus is het brood uit de hemel. En dat vieren we bijzonder in het avondmaal. Alleen Hij kan ons echt voeden. Hij is het brood des levens. En daarom wordt hij hierin gelegd in een kribbe, in een voederbak voor beesten. Ja, het is voor mensen bedoeld die zich soms als beesten gedragen. En hij wordt niet voor niks geboren in Bethlehem. Hè? Bethlehem, broodhuis, bedhuis, leggen, brood. Huis waar brood geschonken wordt. Gratis. Jezus is het brood des levens. Niet het gebakje. Niet dat hij erbij komt. Nee. Jezus zegt niet, ik ben het gebakje des levens. Ik ben het brood des levens. Eerste levensbehoefte. Brood nodig. Elke dag. We gaan weer naar 1 Timotheus. Want Paulus, als Paulus dan in zo'n one-liner in vers 15 heeft gezegd dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, dat is nog algemeen. Maar dan maakt hij het ook heel persoonlijk. Hij laat zien dat het niet alleen maar een mooi statement is, maar dat hij de diepte en de ernst van de zonde ook heel persoonlijk verstaat. En dan niet zoals die mevrouw die tegen de dominee eens zei, die bij hem op bezoek kwam. Ach dominee, ik ben een groot zondaar. Ja, dat heb ik gehoord, zei de dominee. En toen sprong ze op. Wie of heeft wat over mij gezegd? Nee, Paulus heeft het niet alleen over die algemene waarheid, dat alle mensen zondaars zijn, zoals die mevrouw bedoelde. Dat is zeker waar. Alle mensen missen van nature hun doel. Maar dat is zondig, hè? Je doel missen. Net als met darten. Als je naast het bord gooit, hè? Zoals Michael van Gerven deed. En zo verloor. Dat is je doel missen. zonde. En ons doel is God liefhebben en daarnaast als onszelf. En dat missen we. Dat is het alleralgemeenste. Maar dat maakt Paulus dan hier tot het allerpersoonlijkste. Als hij zegt, over zondaars gesproken, onder hen neem ik de eerste plaats in. Paulus zegt, voor wat betreft het zondige heb ik echt een prestatie geleverd. Ik was de eerste, ik liep voorop. Ja, hij was erbij, hè, toen Stefanus gestenigd werd. En de jonge Paulus daar op de kleren paste van de fariseeën. Toen ze Stefanus doodstenigd. En daar bleef het niet bij, zegt Paulus. Ik heb de Heer Christus Jezus, onze Heer, vroeger vaak gelasterd, vervolgd en beschimpt. En ik was er zo fanatiek in. Ja, ik wilde daarin de eerste zijn. En daarom kan ik met recht zeggen van de zondaars waarvan Christus Jezus in de wereld is gekomen, ben ik de belangrijkste, de grootste. En zo maakt Paulus dat evangelie heel persoonlijk. Laten wij dat nou ook eens doen. Dat we beseffen dat we zondaren zijn, niet algemeen, maar ik. En dan wordt het evangelie nog rijker. Dan ga je nog meer beseffen dat jij Christus Jezus nodig hebt om je te redden. Wat dat betreft is het een goed voorbeeld van Paulus om te volgen. Laten we beseffen dat wij zondaar zijn. Laten we onszelf maar eens op de voorgrond plaatsen. Ook jullie jongeren en jullie ouderen. Zeg maar, hier ben ik, God. Op de eerste plaats ben ik zondaar. Ik er nu even in mijn eentje. Ik zie even af van de anderen. Even buiten al die anderen. Hier ben ik, Heere God. Zondaar. Streef er maar eens na om de eerste te zijn. In het belijden van je zonde. Berouw tonen. Vergeving vragen. Biecht het maar op aan God. In het gebed. Vergeving vragen. Aan de ander. Met een hoofdletter. Maar ook aan de ander met een kleine letter. Zet jij nou maar eens de eerste stap. In een conflict wat je hebt met familie of vrienden. Mijn deur staat altijd open. Ja, maar dat is niet een stap zetten. Maar dan, als je dat doet, jezelf zo eens op de voorgrond plaatsen, dan kan en mag ook het allerbeslissende en allerheerlijkste evangelie doorklinken. Dat God in Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaars te redden. Om jou te redden. En zo persoonlijk mag je het maken. Zo persoonlijk mag je dan ook je redding ervaren. U heeft God op het oog. Laat die 99 schapen nou maar eens even zitten. Jou heeft God op het oog. Voel je dat? Voel je die gloed van de liefde van God voor jou heel persoonlijk? Paulus weet dit. Christus kwam voor zondaren en niet voor brave mensen. En zondaren voor zondaren die dat beseffen en die niet gaan vergelijken met anderen. Ja, ik ben wel zondaar, maar ja, maar die en die. Nee, ik op de eerste plaats. En we blijven zondaren heel ons leven, dat heeft Luther al gezegd. Het is net als met een alcoholist. Als die bij de AA komt en hij is al 2 jaar droog, dan zegt hij, ik ben Karel, ik ben alcoholist. Niet, ik was alcoholist. Zo blijf je ook altijd zondaar. Maar er is meer. Want Christus kwam voor zondaars die weten van de redding. Bij wie het kerstfeest in het hart is geworden. Zoals dat kinderlied zong. Een kribje in je hart. Want dan was Jezus 1000 keer in Bethlehem geboren, maar niet 1 keer in je hart, je had er nog niks aan. Maar dan word je ook overvol. En er staat een woord, overvloed. Zo wordt het hier vertaald. Zeer overvloedig, zeggen andere vertalingen. Daar staat een woord wat zo enorm overvloedig is, dat je er nooit vol van raakt. Blijf maar stromen. Die genade van God, blijf maar stromen. Je wordt er vol van, vol van Christus, die je dat schenkt. Nee, het geloof in Jezus Christus als redder van zondaren is geen raadsel wat opgelost moet worden. Zoals dat raadsel wat ik gaf over die 5 zonen. Ik zou het antwoord nog even geven. En je zou kunnen denken, elke zoon heeft een zus. Dus 5 zonen en 5 zussen. Dus 5 en 5 is 10, 2 ouders is 12. Maar dan zou elke zoon 5 zussen hebben. In plaats van 1. Dus er is maar 1 zus. 5 zonen en 1 zus. Elke zoon heeft 1 zus. 6 en 2 ouders. 8 is dus het antwoord. Raadsel opgelost. Wegpuzzel. Niet meer belangrijk. Maar een geheim. Zeker dat onuitzegbare mysterie van ons geloof blijft. Om gekoesterd te worden. Om uitgepakt te worden. Om bezongen te worden. Om van alle kanten bekeken te worden. Waar ons hele leven niet heel ons leven voor nodig hebben. God is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Zo zingt Paulus het dan uit in hoofdstuk 3. In het gelijkgesteld door de geest. Dat wil zeggen, het offer van Christus aan het kruis is aanvaard. Hij verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Ja, daar zou nog veel over te zeggen zijn, maar dat is voor een andere keer. Want de genade die blijft maar stromen, overvloedig, totdat die hele Middellandse Zee leeg is, totdat God helemaal zich het hele heelal in zich opneemt, zodat God alles is in allen. Zeer overvloedig. Zo komt die genade tot ons stromen, tot ons die zondaren zijn, waarvan ik de eerste plaats in neem. Christus, ons van God gegeven, vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. Amen.
Thank you.
Wij willen samen danken en met elkaar en voor elkaar bidden. En ik heb daarvoor een paar mededelingen willen voorbeden doen voor de heer Seinen uit het Olympiadehuis. Hij staat aan het einde van zijn leven op aarde, waarin hij volstrekt afhankelijk geworden is van hulp. Deze tijd van afwachten en onzekerheid is zwaar van zijn vrouw en kinderen. Wij bidden om geduld en om verlossing. Woensdag 8 januari zijn Koos en Dini Meinders van der Velde 65 jaar getrouwd. We wensen Koos en Dini een mooie dag toe en bidden om Gods zegen en liefde voor de toekomst. Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij danken u voor dit evangelie. Voor dit geheim wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat u zo betrokken bent bij ons leven, bij onze wereld. U die misschien toch wel deze schepping die u gemaakt heeft, dat het u tegenviel zoals wij mensen daarmee omgaan. Dat u het anders had verwacht en anders had gedacht. Maar dat u toch deze wereld niet aan zijn lot overlaat. Niet er een grote schop tegen geeft, maar naar deze wereld toekomt. Er in ondergedompeld wordt in deze zondige wereld. Dat u vlees wordt. Sterfelijk mens. Om zo van binnenuit de code te kraken. Wij danken u daarvoor, Heere God. En geef dat we ons leven lang ons daarover mogen verwonderen, blijven verwonderen. Telkens weer nieuwe aspecten daarvan mogen zien. Zodat het ons hoop geeft, ons vooruit helpt. Heer onze God, zo danken wij u. We bidden u voor elkaar. We bidden u voor onze gemeente. Dat we ook dit jaar weer uw evangelie op alle mogelijke manieren mogen uitdragen. Door kerkdiensten, door gemeenteavonden, door middagen, voor ouderen, voor jongeren, catechisanten en noem maar op. Heer onze God, wij bidden u daar om uw zegen voor. Zegen zo het werk in de gemeente. In de kerk hier in Gouda, de kerken in Nederland, de kerken in de wereld. Heere God, wij bidden u zo. Wij bidden u ook voor elkaar. We denken in het bijzonder aan de Heer Seinen op het laatst van zijn leven. Het is zwaar, die tijd van wachten en onzekerheid voor zijn vrouw en kinderen. Heere God, geef geduld en geef verlossing. En dat ze mogen weten dat u erbij bent. En dat u op uw tijd de Seinen zal thuis halen. Wij danken u ook met Koos en Dini Meinders van der Velde dat ze deze week 65 jaar getrouwd mogen zijn. Wat een lange tijd. We bidden om een mooie dag en om God en om uw zegen en liefde voor de toekomst. Heer onze God, wij bidden u voor andere mensen die ziek zijn in onze gemeente, lichamelijk of psychisch, in onze familie of waar we aan denken. Wij bidden u ook om herstel van verbroken relaties, om vergeving en berouw. En geef ons de moed om eerste stappen te zetten, om berouw te tonen, om vergeving te schenken. Heer onze God, zo bidden we u dat. We bidden u voor de wereld. Allerlei conflicten die er gaande zijn, nog lang geen vrede. We verlangen zo naar die vrede. Kom, Heer Jezus, kom. Dat kunnen we bidden en mogen we bidden. En u roept ons daar ook toe op in de Bijbel. Heer onze God, zo willen wij u ook vragen of u wil horen naar onze gebeden die wij in de stilte van ons hart bidden. Hoor zo naar onze gebeden. En ook als wij bidden het gebed wat u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal zometeen de diaken iets vertellen over de collectedoelen. En zingen wij ons slotlied, lied 578, vers 6 en 2. Uw liefde. Een groot geheim, mysterie groot.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag voor het cluster Rijkdom en Armoede. Diakenen van dit cluster hebben te maken met financiële hulpvragen, zowel van gemeenteleden als van stadsgenoten buiten de kerk. De diaconie verleent financiële noodhulp aan degene die dat om wat voor reden dan ook niet redt. Daarnaast zoeken de diakenen samen met de hulpvrager naar manieren om waar mogelijk de situatie structureel te verlichten. Hiervoor wordt vaak samengewerkt met andere diaconale stichtingen en waar nodig professionele hulp ingeschakeld. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere aangewend voor de exploitatie van ons kerkgebouw. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de kerkbanken of het aanschaffen van stoelen of tafels, maar ook de kosten voor verlichting en techniek, zoals de beamer, de streaming en het geluid. Uw gift voor het werelddiaconaat kunt u digitaal geven of in de melkbussen bij de uitgang. Voor de zending kunt u uw gift geven via de app of in de grijze busjes hier in de kloostergang. Uw gift voor de diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of voor gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak bij de uitgang is bestemd voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
Dan mogen wij weer van hier gaan en we mogen met ons meedragen de zegen van onze God. En ook voor u thuis is het de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Ja, is goed.